Goedemorgen. Ik moest net denken, we hebben dat lied Kadosh heilig gezongen. Als je dat beseft, God is zo heilig, zo groot, zo immens, veel meer dan ik kan bedenken, kan uitdrukken in woorden. En die God die zo groot is, die wil met mij, die wil met ons spreken. En ik moest denken van, goh, eigenlijk is dat, het is een enorm voorrecht om met God te kunnen, te mogen spreken. Of namens God te mogen spreken. Dat is een voorrecht om dat te kunnen en te mogen doen. Ik moest denken aan, vroeger toen ik kind was, zaten wij in een protestantse kerk. En dan werd er heel regelmatig, Openbaring 1 vers 3, voorgelezen, zalig hij die voorleest en zij die hoorden de woorden van de profetie, want de tijd is nabij. En dat is gelukkig hij die voorleest en gelukkig zij die horen de woorden. Het is een voorrecht om de woorden van God te kunnen delen. Soms vinden we dat lastig misschien om met Gods woord bezig te zijn, dat vraagt tijd. We moeten daar tijd in investeren. Maar eigenlijk is dat een voorrecht. Ik heb dat nog misschien wel eens gezegd vroeger. Mijn vrouw en ik wel leven nog uit een tijd dat de e-mail niet bestond en sms'jes en al die dingen. Wij schreven nog brieven als wij verkering hadden. En als er dan een brief aankwam in het midden van de week, dan moest je niet zeggen van je moet die een brief nog lezen. Dat is iets dat je graag wil doen, want je wil weten wat degene die je lief hebt zegt. En God schrijft zijn liefdesbrief aan ons. En dan moet het toch ons verlangen zijn om, oh, ik wil weten wat God te zeggen heeft. En ik wil vanmorgen met u ook weer stuk terug naar die liefde van God die God uitspreekt. En ik wil lezen uit Johannes. Johannes 21. Ik kwam achter het avondmaal. Het avondmaal dat spreekt van vergeving. En ik wil met u stilstaan bij vergeving en herstel. Dat is Johannes 21 en ik lees vanaf vers 15. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. En hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Petrus kreeg een boodschap en eigenlijk een nog geen minneboodschap. Eigenlijk wordt Petrus dood min of meer aangekondigd. Dus van, je gaat ergens terechtkomen waar je niet wilt terechtkomen. En je gaat een dood sterven die je niet wilt sterven. En ik zeg, volg mij. Misschien zouden wij dan wel eens twee keer nadenken van, oei, is de prijs mij niet te hoog? Maar ik wil nu vanmorgen vooral stilstaan bij het herstel van Petrus. Petrus kan deze keuze aan vanwege het herstel dat God hem gegeven heeft, vanwege het herstel dat Jezus hem gegeven heeft. Heel deze passage leert ons hoe God, hoe Jezus omgaat met vergeving. Vergeving na verloochening. De man die toch zei van, Jezus, ik ken die niet, ik weet niet wie dat is. En dan na 3 jaar heel dicht bij Jezus geweest te zijn. En Jezus laat dus zien hoe hij daarmee omgaat, met die vergeving. En hij laat zien van, vergeving is meer dan het niet alleen maar niet meer toerekenen van fouten. Vergeving is meer dan het niet alleen maar meer toerekenen van fouten. Ik moet zien of ik dat gedaan krijg. Bon, toch. Dat zou moeten vooruit. Doe de volgende maar. Want, maar we willen eerst de context zien van die maaltijd. Jezus staat hier, komt hier aan het meer. De discipelen zijn die nacht het meer opgetrokken om te gaan vissen. Het is heel bizar eigenlijk ergens. Het is na de opstanding. De discipelen hebben Jezus al een paar keer gezien. Petrus heeft hem echt ook zelf gezien. We hebben een getuigenis van Maria, een getuigenis van de Emmausgangers. Jezus is verschenen aan de discipelen zonder Thomas. Jezus is nog eens verschenen aan de discipelen met Thomas. En ze hadden daarvoor al een opdracht. En nu weten ze het even precies niet meer. En ze gaan gewoon terug vissen. Er zijn hier, als je hoofdstuk 21 van het begin zou lezen, dan zijn er hier 7 discipelen samen. Het zijn er niet allemaal, het zijn er 7. Die besluiten om maar terug op te pakken waar ze vroeger mee bezig waren. Ze gaan terug vissen. Jezus is blijkbaar weg. En ze keren terug naar hun roots. Ze gaan maar terug vissen, want ze weten eigenlijk niet wat ze moeten doen. En Petrus is een van de, zoals altijd, voortrekkers. Hij is degene die besluit van, ik ga vissen en de rest gaat gewoon mee. Want Petrus is de leider. En dan vissen ze een hele nacht en ze vangen niks. En dan 's morgens staat er aan de oever iemand en die vraagt naar, van, heb je wat gevangen? En hun antwoord is, nee, niks. En het is bizar, dat zijn de mensen die Jezus 3 jaar gekend hebben, die de wonderen van Jezus gezien hebben, die de wonderbare visvangst meegemaakt hebben. En Jezus staat daar nu op de oever en zegt van, heb je iets gevangen? En ze weten niet wie het is. Ze weten niet dat het Jezus is. Pas als hij zegt van, je moet het net aan de andere kant uitgooien. En pas als de boot als het net zo vol is, dan zegt Johannes, het is de Heer. En dan ja, Petrus in zijn enthousiasme overboord, direct naar de kant. Want hij wil Jezus zien. Dat is toch wel straf, dat degene die 3 jaar met Jezus omgaan, hem niet herkennen. Maar ik heb me dan wel eens de vraag gesteld, van, als Jezus door iemand anders of door een gebeurtenis rondom ons spreekt, herkennen wij de stem van Jezus. Durven wij dat zeggen, dat we Jezus elke keer herkennen als hem spreekt? Of gebeurt het ons ook wel dat we Jezus niet herkennen, dat we zijn stem niet verstaan? En dan begint Jezus zelf met het kader te maken. Hij heeft hen geroepen. Petrus is uit een boot gekomen, de rest komt met een boot naar de kant. Ze trekken dat net aan de kant, zit vol vissen. Jezus vraagt dan nog van, heb je enige toespijs? Maar dan blijkt als ze aan land komen, dat er een vuurke brandt en dat er vis op ligt, dat de maaltijd dus eigenlijk klaar is. Dat Jezus zelf voor de maaltijd gezorgd heeft. Jezus zorgt zelf voor het kader waarin hij dat gesprek met Petrus gaat beginnen. Jezus zorgt zelf voor de omstandigheden. Hij nodigt Petrus aan de maaltijd. Het is Jezus zelf die voor de maaltijd zorgt. En dan kunnen ze zeggen, dat verwijst voor een stuk al naar het avondmaal. Jezus zorgt zelf voor het avondmaal. En nu wou ik vragen, want zeg eens in het Oude Testament waar dat je dat ook vindt, maar het staat er al op, dus dat moet niet meer. Psalm 23, we hebben hem net gezongen. Gij zijt het die voor mij een dis, de maaltijd bereidt. Het is God zelf die de maaltijd bereidt. Het is God zelf die het kader altijd maakt. En voor ons nu, we leven in een tijd van, benal van fastfood, van maaltijd is eigenlijk iets alleen maar functioneel, om onze hongerige magen te vullen. Maar in die tijd, een maaltijd was veel meer nog de gemeenschap beleven. Het samen zijn, over dingen kunnen praten. Maaltijd houden was meer dan alleen even zorgen dat mijn maag vol is en ik begin terug aan hetgeen dat er moet gedaan worden. De maaltijd houden was veel meer die gemeenschap beleven. En Jezus zorgt er dus voor. Hij geeft zelf de omstandigheden, de middelen om die gemeenschap te beleven. Jezus zorgt daar zelf voor. Zo'n bekende tekst uit Openbaring 3, vers 20. Van zie ik sta aan de deur en ik klop. Wanneer iemand opendoet, zal ik met hem de maaltijd houden en hij met mij. De maaltijd houden is iets dat God belangrijk vindt. Die gemeenschap hebben is iets dat God belangrijk vindt. En hij nodigt ons daar dus uit. En ook hier maakt Jezus dus zelf de omstandigheden om met Petrus in gesprek te gaan. Jezus maakt zelf de omstandigheden om het herstel mogelijk te maken. Maar ik geloof dat Jezus in ons leven dingen doet gebeuren om ons te confronteren met onszelf. Jezus laat allerlei dingen toe. Er zijn in ons leven geen toevalligheden. Jezus gebruikt bepaalde situaties om ons te confronteren met wie we zijn. En ook heel de situatie hier is voor Petrus een confrontatie met wie hij is. Petrus is de haantje de voorste. Degene die altijd eerst doet en dan pas denkt. En Jezus gaat ook hier in dit verhaal dat naar boven halen. Jezus gaat hem daar opnieuw mee confronteren. Een van de eerste dingen die je ziet is, hoe noemt Jezus Petrus? Hij spreekt hem niet aan als Petrus. Hij noemt hem Simon, zoon van Jona. Simon Bar-Jona. En hij grijpt dus terug op, hij spreekt de oude Petrus aan. De Petrus die in zijn eigen kracht staat. In zijn eigen overtuiging. En het is in tegenstelling tot wat Jezus in Matthäus al eens heeft gezegd tegen Petrus, van, als Petrus zegt van, gij zit de Messias, de Zoon van God, de Zoon van de levende God, tot wie zouden we anders gaan? En dan zegt Jezus tegen hem, en gij zit Petrus, en op deze belijdenis zal ik de gemeente bouwen. Maar hier grijpt Jezus terug naar Simon, en hij spreekt hem dus aan in zijn oude toestand, Simon Bar-Jona. Maar in tegenstelling tot prestaties, vraagt Jezus niet naar prestaties. Hij gaat Petrus aanspreken op zijn liefde. Je mag de volgende erop zetten. Hij vraagt hem niet naar prestaties. Hij vraagt hem naar, heb je mij lief? En dan staat er, in dat vers willen we misschien lezen, 2 Korinthe 5, vers 14. Dat ook voor ons geldt. 2 Korinthe 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. Maar wat er belangrijk is, er staat hier, want de liefde van Christus dringt ons. Petrus heeft een heleboel dingen gedaan in dit afgelopen 3 jaar uit liefde voor Christus. ik wil voor Jezus werken en ik wil voor Jezus van alles doen. En hij heeft zelfs gezegd op een gegeven moment van, ik wil voor u sterven, Heer. Wat er ook gebeurt, als het zo ver moet komen, ik wil zelfs voor u sterven. De liefde voor Christus. En dan zie je dat die liefde voor Christus tekort komt. Want als het puntje bepaald komt, als de situatie zo hard wordt en zo moeilijk wordt, dan is onze liefde voor niet sterk genoeg. En daarom staat er hier in Korinthe, de liefde van Christus dringt ons. Dat is de enige liefde die volmaakt is en die volhardt en die tot het einde gaat. De liefde van Christus dringt bij. En dat is de liefde die ons moet in beweging brengen. En dat is de liefde die tot daden doet. Het gaat niet over dat onze daden onze liefde bewijzen. Het is de liefde van Christus die daden vrucht voortbrengt. Als wij voor Christus dingen doen, dan is het eigenlijk een beetje het proberen terug doen uit liefde voor. Als het de liefde van Christus is die ons dringt, dan is het de vrucht. Dus het gevolg van de liefde. De dingen die we doen. Dat is hetgeen dat Jacobus ook zegt van, toon mij uw geloof zonder werken. Dat bestaat niet. Hij zegt van, als je echt geloof hebt, als er echt die relatie met Jezus is, die bij God is, dan is die vrucht daar. Maar je moet niet zeggen, ik heb werken. Maar Jezus vraagt hem, heb je mij meer lief dan deze? Maarten, je mocht de volgende gaan opzetten. Meer lief dan deze. Dat spreekt ook weer een stuk aan op de prestatie van Petrus. Heb je mij meer lief dan al die anderen hier die hier zitten? En Petrus die altijd een beetje de voorste, de eerste had geweest, degene die zei van... Dus Jezus spreekt Petrus aan, heb je mij meer lief dan deze? Weer die vergelijking, die prestatie waar Petrus op aangesproken, dat waar hij zich op liet voorstaan. En dan wil ik een paar versen met u lezen uit Lucas. Lucas 22. Ingekomen gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heer, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u mij kent. Dus Petrus die geconfronteerd wordt met zijn ijver, ik zal voor u zelfs gevangenis ingaan, ik zal voor u zelfs sterven. Maar God laat hem zien, van daar komt niks van. En wat ik zo bemoedigend vind, is dat jij hier zegt, van, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Jezus heeft voor Petrus gebeden en Jezus pleit voor ons. En dan nog Matteüs 26, dat is een vergelijkbaar stuk. Matteüs 26, vers 31. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En hetzelfde zeiden ook al de discipelen. We hebben dan Petrus die dan zo grootspraak doet, maar blijkbaar stemmen de rest van de discipelen dan ook weer mee in. En hoe gemakkelijk hebben wij dat ook niet zelf. Oh, ik zal Jezus volgen en ik zal Jezus dienen en er mag gebeuren wat er wilt, ik zal Jezus volgen. Totdat er een soort aardbeving in je leven komt en dan denk je, misschien toch niet. Dus Jezus grijpt ook hier in deze situatie met Petrus terug op wat er eerder is gezegd. En hij bevestigt Petrus op de belijdenis van zijn liefde. Als Petrus dan zegt, ja, Heer, ik hou van u. Maar wat opvallend is, Petrus zegt niet meer dan deze. Daar gaat hij niet op in. Hij gaat dus al een stapje terug. Hij zegt, ja, ik hou van u. Maar ook niet meer. Hij stelt zich niet meer boven de anderen. Hij is naast de anderen gaan staan. Hij begint al een beetje te twijfelen aan die zelfzekerheid van hem. Maar Jezus gaat verder. Het lijkt er precies op dat Jezus er een beetje genoegen in heeft om zout in de wonden te strooien. Om Petrus te laten voelen wat hij gedaan heeft. En hij gaat opnieuw vragen van Petrus, heb je mij lief? En zegt hij niet meer van meer dan deze, dan laat Jezus ook al weg. Maar hij komt een tweede maal. Petrus, heb je mij lief? En dan zegt Petrus opnieuw, ja, ik heb u lief. En de eerste keer zegt Jezus van, wijd mijn lammeren. De eerste keer, de lammeren, dat zijn de jonge schaapjes, de kleintjes. En dan eigenlijk krijgt Petrus de boodschap, degene die niks kunnen. Degene die traag zijn, degene die moeilijk zijn, daar moet jij voor zorgen. Ik zet u als herder voor de hopeloze gevallen. Je kent dat wel, Petrus, want je bent zelf ook zo. Wijd mijn lammeren. Degene die traag zijn, degene die moeilijk zijn. En de tweede keer als Petrus zegt van, ik heb u lief, dan zegt Jezus, hoed mijn schapen. Dan mag hij allemaal voor de schapen gaan zorgen, voor alle schapen. Dan zegt Jezus van, de gemeente is het hele spectrum. Dat zijn de moeilijke, de lastige, de kleine. En het zijn ook de meer volwassen dieren. En jij moet die allemaal verzorgen. En je moet voor allemaal goed doen. Ik denk dat Petrus ook hier het beeld krijgt dat hem van Jezus heeft gezien. Voor iedereen goed doen. Probeer dit voor iedereen goed te doen. Als je goed doet voor de ene groep, gaat een andere groep zeggen, ja, maar hij doet te veel voor de die. En als een andere groep zegt, oh, maar hij doet te veel voor de die. En Petrus krijgt dus de opdracht van, hoed mijn schapen, zorg voor allemaal. Probeer een evenwicht te vinden in dat zorgen voor mijn kinderen. En ik denk dat is een niet gemakkelijke opdracht die Petrus krijgt. Om voor een gemeente te zorgen met mensen die zo divers zijn. Die dikwijls diverse belangen hebben en die met hun eigen belang in hun hoofd toch dikwijls naar de gemeente kijken en aan hun trekken willen komen. Want dat is ook modern in onze maatschappij. We moeten allemaal aan onze trekken komen. We moeten tot ons recht komen. En als we niet tot ons recht komen, dan moet ik ergens anders gaan waar het dat wel is. En Petrus krijgt dus de opdracht, hoed mijn schapen. De kleintjes en de grote. En dan blijkt uit de Petrusbrief dat hij dat heel goed begrepen heeft. En ik wil met u naar 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. Vanaf vers 1. 1 Petrus 5 vanaf vers 1. Dan zegt Petrus, de ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling. Dus Petrus die er gewoon naast gaat staan, niet meer zeggen van, oh, ik ben de, ondanks wat de katholieke kerk zegt, dat Petrus de bisschop is, de paus is. Petrus zegt hier zelf als mede-ouderling. Ik ben gelijk met de anderen. En getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Dus Petrus laat heel duidelijk zien, van de taak die ik heb gekregen, ik heb begrepen waar het over gaat. En hij brengt die taak over op al de herders die na hem komen. Van hoed die kudde. En doet dan mij met zelfverloochening. Doet dan zonder aan uw eigen belang te denken, zonder aan winstbejag te denken, zonder aan heerschappij te voeren. Doet dat als een voorbeeld. Laat door uw leven zien wie Jezus is. Dat is wat belangrijk is. Zegt Jezus ook aan Petrus, we moeten gezien worden wie Jezus is. We moeten Jezus zien. We moeten niet mensen zien die prestaties neerzetten voor Jezus. We moeten Jezus zien. En dat is wat Petrus ook hier moet leren. En dan gaat Jezus nog een derde keer aan Petrus vragen, heb je mij lief? En dan moet Petrus inderdaad herinneren aan die drie keer dat hij gezegd heeft van Jezus, ik ken die niet. En dan staat er dat Jezus verdriet heeft. Dan is Petrus gebroken, want hij heeft verdriet. En hij ziet zijn tekorten. Hij ziet wie hij is. Jezus heeft dus heel duidelijk zout in de wonden gestrooid, totdat Petrus beseft van, het wordt nooit niks met mij. Ik ben eigenlijk onbruikbaar voor God. Maar het enige wat Jezus vraagt, van, heb je mij lief? Jezus vraagt niet, Petrus, welke gaven zit jij goed in? Welke dingen denk jij dat je kunt gaan doen voor mij? Jezus zegt alleen maar, Petrus, hou je van mij? En dat is de basis, dat is het begin. En dan kan Jezus daarop bouwen. En dat is wat Jezus ook in ons wil bewerken. Jezus ziet niet naar al die dingen die wij kunnen of willen doen. Het enige wat Jezus vraagt, hou je van mij? En denk van, dat is gemakkelijk. Nee, dat is niet gemakkelijk. Echt houden van, is gelijk als gezegd van, is mijn verlangen echt om elke keer naar dat woord van God te grijpen. Van, ik hou van God en ik wil weten wat God te zeggen heeft. Of zo. Stil een tijd, is toch moeilijk. Of bijbelstudie doen. Er is iets goed op tv. Of naar de gemeente komen op zondag. Het is goed weer. Ik hou van u. Hè? Houden we echt van Jezus? Of hebben we tradities, gewoontes, dingen die we doen door overlevering? Houden we van de religie? Houden we van de manier waarop we grootgebracht zijn? Houden we daar eigenlijk van? Of hou ik echt van Jezus? Ik moest van de week, dat programma wat ging over de afspraak, Malinsky die in de afspraak wordt gevraagd als je een zoon moest hebben die homo is, wat gaat het dan doen? En dat hem er eigenlijk een beetje rond de pot probeert te draaien, wat hem eigenlijk niet kan zeggen. Wat ook moeilijk is, voor zijn achterban kan hem niet zeggen van ja, dat is in orde. Voor een tv kunnen die zeggen, oh, dat mag niet. Dus hij zit er tussen twee vuren. Dan stond er in de krant, in de Gazet van Antwerpen van de week, een artikel van een Emmanuel, ik weet al niet meer zijn achternaam, een Jood. Volledig Jood, zei hem, en ik ben ook homo. Ik ben compleet Jood en ik ben homo. In tegenstelling tot wat Malinsky zegt, dat kan. Als je dat artikel dan verder leest, volledig Jood, ik ga enkel naar de synagoge met de feestdagen. En kosher eet ik ook niet. En ik, volledig Jood. Alleen de tradities die ik plezant vind, daar hou ik mee aan. En ik ben dus deel van de gemeenschap, want ik hou daarvan, van die feestjes met de familie te hebben. Die feesten van de Joden, dat vind ik wel plezant. En daar ben ik bij. Maar als er echt op aankomt om God te volgen, dan ben ik er niet bij. En ik denk dat we voor onszelf ook zo dikwijls die vragen moeten stellen van, waar hoor ik bij? Wat is mijn drang om ergens om bij de gemeente te zijn? Is het om Jezus te kennen? Of is het omdat ik mij goed voel in die traditie? En dat ik die tradities wil vasthouden. En dat is sterker dan we soms veronderstellen. Maar Jezus wil dat we daar los van komen en geloven in hem en verlangen naar hem. Los van alle tradities die in een gemeente bestaan. En Petrus heeft dat ook moeten leren. En Petrus wordt geconfronteerd met zijn zwakheden en hij wordt gebroken. En dan ziet hij dat Jezus juist die mensen kan gebruiken, degene die gebroken zijn. Degene die beseffen van, bij mij wordt het nooit niks. Paulus zegt dat ook van zichzelf, met de volgende erop zitten Maarten. Paulus zegt dat ook van zichzelf, is ook tot diezelfde conclusie gekomen. Ik kan dat lezen uit 1 Korinthe 15. Vers 8. En dan zegt Paulus, en als laatste van allen is hij, dat is Jezus, ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geborene. Ik ben immers de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Paulus die ook beseft van, ik heb geen enkel recht, ik heb niks om op te staan. Ik ben een gebroken man. Maar het is een Petrus en het is een Paulus die door God op een grote manier gebruikt worden. De mensen die gebroken zijn. De mensen die beseffen, ik heb het niet. Alles wat ik heb, heb ik van de Vader. En vergeving komt hier naar Petrus toe. En Jezus laat zien, vergeving is meer dan alleen maar, ik reken niet meer toe. Ik ben vergeten wat je vergeten hebt gedaan, zand erover. Maar vergeving is ook herstel. Petrus, ik herstel u. Meer, en dat herstellen is meer dan... Petrus, herstellen wordt een vroegere status. Nee, het is een herstel naar de status waar God ons voor gemaakt heeft. Hij maakt hem tot een nieuwe schepping, in Korinthe 5, vers 17. Die is wie in Christus een nieuwe schepping, het oude is voorbij. En het herstel dat Jezus maakt in Petrus, is dus niet de Petrus herstellen. De pijn wegnemen van zijn fouten. Nee, hij maakt Petrus tot een nieuwe schepping. En die herstelling is zo dat dat meer is en beter is dan wat goed Petrus ervoor was. We krijgen een nieuwe Petrus. Een Petrus die verbonden is met Christus en die dus meer heeft gehad dan vergeving. Vergeving is compleet hersteld worden, compleet in harmonie komen. Ik moet juist denken aan een tekst, die wordt soms heel, heel verkeerd gebruikt. God is geen God van wanorde. En dan denken wij van orde, staat er niet. Staat, God is geen God van wanorde, maar van vrede. God zoekt herstel, God zoekt de harmonie, God zoekt geen discipline, de orde die wij dan moeten herstellen. Nee, God zoekt liefde. Hou je van mij. En de orde zal uit de vrede komen. Maar God is een God van vrede, hij is een God van herstel. En dat is wat vergeving is, zorgen dat er herstel is. En vergeving is niet... bewijzen, verwachten dat mensen die iets tegen u gedaan hebben gaan bewijzen dat ze het niet meer zullen doen en gaan bewijzen dat ze het nu goed met je voor hebben. Vergeving is geven zonder te verwachten. Jezus zegt aan het kruis van, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus zit daar niet te wachten op mensen die aan het kruis neervallen. En van, oh Jezus, we zijn verkeerd bezig. Vader, vergeef u, want ze weten niet wat ze doen. En vergeving wil dus zeggen, dingen herstellen. Als er door fouten die gemaakt zijn, breuken zijn ontstaan, dan moet je van uw kant alles doen om te herstellen. En niet verwacht dat de eerste ander alles zal doen om te herstellen. Jezus is begonnen. Ook hier met Petrus. Jezus begint met alles te doen om te herstellen. Hij wacht niet op Petrus, voor Petrus eerst op de knieën, goed in het zand, zeggen van, oh Jezus, ik zal het nooit meer doen. Daar heeft Jezus niet op gewacht. Jezus komt zelf en zet het herstel zelf in gang. En het eerste wat Jezus vraagt van, Petrus, hou je van mij? Niet, Petrus, bewijs nu eens, en dan ga ik een paar maanden aanzien, en nu ga ik een paar weken zien of dat je het nu wel goed doet, of dat je de les begrepen hebt. En dan zal ik je terug gaan vertrouwen. Wij zitten tegenover vergeving heel dikwijls vergelding. We vinden dat bepaalde dingen moeten gecompenseerd worden. De fouten die tegen ons gemaakt zijn, die moeten gecompenseerd, vergeld, vergolden worden. Maar dan moet ik denken aan wat Jezus zegt van de fariseeën. Dan zegt hij, als je almozen geeft en als je staat te bidden op de straat, dan is dat voor de eer van de mensen. En dan zegt Jezus, en zij hebben hun loon reeds. En als ik alleen maar vergeving geef, na vergelding, dan is dat mijn loon reeds. En God zal voor mij niks doen. We bidden het in onze Vader. Hè? En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat je dat omdraait, dat wil dus zeggen, als ik mijn schuldenaren niet vergeef, dan heeft God een probleem met mij. Dat is die gelijkenis van die koning met die hele rijke dienaar, met die dienaar die veel schulden had. En die koning scheldt al die schulden kwijt en dan grijpt hij een mindere dienaar aan die aan hem schuldig is. En dan scheldt hem die schuld niet kwijt. Hij zet hem in de gevangenis. En dan zegt die koning, hallo, niet hè. Als ik niet kan vergeven aan degene die iets kwaad aan mij gedaan heeft, zonder vergelding te verwachten, dan heeft God een probleem met mij te vergeven. Dan heeft God een probleem met herstel in ons te bewerken. Als ik het herstel met de ander niet wil, dan kan God geen vrucht door mij dragen. Dan houdt het bij mij op, dan ben ik een dode zee die alleen maar heel, heel zout wordt, die alleen heel bitter wordt en die nooit geen vergeving kan geven. Jezus wacht niet op prestaties, en ik denk dat Jezus in ons, als ik claim dat Jezus in mij woont, dan gaat Jezus in mij ook niet wachten op de vergelding van de ander. Jezus gaat in mij en door mij liefde geven en liefde verwachten, en niet meer dan dat. En dan hadden de discipelen wel een probleem van, ja, maar hoe dikwijls dan? 7 keer? 70 keren? En zeg je, 7 maal 70 maal. Er komt geen einde aan vergeving. Er komt geen einde aan, jammer. Dat is al de 10e keer dat hij tegen mijn kar rijdt en nu is het wel genoeg geweest. Het is nooit genoeg. Je hebt nooit het recht om niet meer lief te hebben. Liefde is een werkwoord, is een plicht, is een vrucht, iets dat in ons woont, en als je dat tegenhoudt van te laten vloeien, dan heb je een probleem. Dan blokkeert je de liefde in u, dan blokkeert je de liefde van God. Het is de liefde van God, het werk van Jezus in u, dat je dan blokkeert. Vergeving is meer dan zeggen zand erover. Vergeving wil zeggen, ik wil herstel. Vergeving is beseffen, ik heb een onbetaalbare schuld tegenover God en ik mag door genade leven. En als ik zelf door genade mag leven, dan mag mijn broer, dan mag mijn zus ook door genade leven. En dan moet ik die genade die ik zelf gekregen heb, delen, verder geven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het is veel beter om liefde te geven dan te verwachten dat de ander yes komt. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dat is wat Jezus in ons wil. Vergeving is herstel. Amen.